kijken wat er gebeurt. Ik denk aan vier fasen in het leven van Salomo. En aan het eind van elke fase is er een moment, een speciaal moment. Zullen we straks over nadenken. Eerst even die eerste fase, de valse start. De goede en foute handelwijze van Salomo. Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Dat is dus helemaal aan het begin nog, als hij net koning is geworden. Hij is net gezalfd als koning. En dan pakt hij al een buitenlandse vrouw, een heidense vrouw, om daarmee te trouwen. Wat eigenlijk niet is zoals God het bedoeld heeft, hè? Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk offers brengen op de offerplaatsen. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Dat is mooi, dat is goed. Salomo volgt ook de Heer God, zoals zijn vader David dat had voorgedaan. Maar er staat een maar achter, maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om het te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Eigenlijk is dat een van de eerste dingen die we van Salomo lezen, voordat al die andere verhalen met hem gebeuren, waar we straks over lezen. Dan zien we dat hij eigenlijk een beetje tweeslachtig is. Aan de ene kant wil hij God dienen, zoals hij van zijn vader geleerd heeft. En aan de andere kant doet hij dingen die God niet helemaal zo bedoeld heeft. Hij trouwt een heidense vrouw. En hij brengt offers op de offerhoogte. Daar waar God gezegd heeft, nee, niet de koning moet dat doen, niet iemand uit een andere stam dan de stam Levi, maar alleen de priesters uit de stam Levi. En een tijdje daarvoor, was er een koning die dat ook deed en die om die reden uit zijn ambt werd ontzet. We denken aan Saul, die op een gegeven moment op Samuel moest wachten en dat te lang vond duren. En toen zelf ging offeren. En toen zei Samuel tegen hem, omdat je dat gedaan hebt, mag je geen koning meer zijn. Maar in wezen doet Salomo hier hetzelfde. Nou, dan de eerste les die we kunnen leren is eigenlijk, doe geen taken die buiten je mogelijkheden liggen. En dat geldt natuurlijk voor leiders in onze gemeente. En beperk je tot de taken waar je de gaven voor hebt, waar je geschikt voor bent. En laat het aan andere mensen in de gemeente over om ook dingen op te pakken waar zij weer geschikt voor zijn. Uiteindelijk doe je het met z'n allen. Maar het geldt ook als je geen leider bent, als je een andere positie in het leven inneemt. Ik heb daar een voorbeeld van uit mijn eigen leven. Jaren geleden werkte ik bij de NAM en dat was heerlijke koffie. Vers gemalen koffie met bonen, je ziet hier het koffiezetapparaat. En aan het eind van elke gang stond er dan zo'n koffiezetapparaat met bonen. Nou, op een gegeven moment was in onze gang het koffiezetapparaat stuk. Het werkte niet meer. Dus we dachten van oké, dat zal wel gerepareerd worden. En in die tijd dat het stuk was, moesten we helemaal naar een andere gang lopen. Nou, dan was je toch wel een halve minuut bezig, dus dat vonden we best wel veel. Maar het is natuurlijk beter als je vlak naast je kamer een koffiezetapparaat hebt waar je lekker verse koffie kunt halen. Maar er kwam af en toe iemand, een reparateur, naar het apparaat kijken. En die maakte hem open en die deed hem weer dicht. En hij was nog steeds stuk dan. Dus dat ding werd helemaal niet gemaakt. En dat duurde niet een dag, dat duurde niet 2 dagen, dat duurde wel 3, 4 dagen. En er was nog steeds geen werkende koffiezetapparaat bij onze kamer in de buurt. Dus ik dacht van, hoe moeilijk kan het zijn? Ik ga zelf naar het koffiezetapparaat kijken. Ik had natuurlijk geen schroeven draaien, maar dat heb je natuurlijk ook niet nodig. Want je kunt wel, er zijn verschillende manieren om in zo'n apparaat te komen en te kijken wat er aan de hand is. En de makkelijkste manier is natuurlijk van de bovenkant, want het is een mooie opening daar. En dan kun je misschien in het apparaat kijken of er iets mis is met dat apparaat. Dus ik had een plan bedacht, dus het is goed om een plan te hebben. En dat is dat ik die bonen af zou halen. Die maatbeker met bonen zou ik eraf halen. En dan heb je een opening en dan kun je een beetje in het apparaat kijken of wat mis is. En misschien zelf eens een keer ergens met een hamer een tik geven of iets. En zorgen dat hij weer werkt. Maar ik bedacht natuurlijk ook wel, kijk, er zit zo'n deksel bovenop die bonen. Daar gooien ze bonen in. En als ik dat ding eraf haal, dan lopen al die bonen eruit natuurlijk. Hè. Dus wat ik moet doen, op het moment dat ik hem eraf heb, moet ik in één klap dat ding op zijn kant zetten, dat die bonen er niet uit kunnen lopen. Dus dat deed ik. Ik deelde het ding op. Ik zette hem op zijn kant. En toen vloog dat deksel eraf en alle bonen gingen over de grond. Hè, zo dus. Helemaal leeg. De hele gang lag bezaaid met koffiebonen. Nou, wat doe je in zo'n situatie? Wat je doet is, je kijkt om je heen of iemand het gezien heeft. Dus, ja. Nou, dat was gelukkig niet het geval. Vervolgens kijk je dan, is er ergens een bezem of zo? Nou, dat is natuurlijk ook niet. Dus ja, wat doe je? Een beetje zo aan de kant. En je gaat terug naar je kamer en dan wacht je tot iemand komt van de koffie of de reparatie om dat toch maar op te ruimen. Wat dus een halve dag later het geval was. Dus toen werd alles opgeruimd en zo. En daarna werd er ook een briefje opgeplaatst, misschien ziet er boven een post-it, van dat het niet geoorloofd is om aan die bonen te komen, aan het apparaat te komen. Dus ja, dat heb ik ook niet meer gedaan. Maar de les was dus, doe geen taken die buiten je eigen mogelijkheden liggen. Beperk je tot de dingen waar je wel een gave voor hebt. Nou, dan eerst eens een vraag. Hoe vaak verscheen God aan Salomo? Wat we in de Bijbel lezen. Dus dan mag je een getal kiezen op je telefoon. Hoe vaak denk je dat God aan Salomo verscheen? Je ziet al hele mooie verspreiding van antwoorden verschijnen. Even kijken, ik zal even op enter drukken, dan zien we wat het goede antwoord is. Het goede antwoord is 3. Nou, er zijn zinvol mensen in de buurt gekomen. We gaan kijken wat er gebeurt. De eerste keer weten we allemaal wel, God grijpt in. Hè, want God ziet ook in, Salomo, dat gaat niet goed als je op deze manier doorgaat. Die nacht verscheen God aan Salomo en zei, wat wil je dat ik je geef? Salomo antwoordde, u hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen? Hierop zei God tegen Salomo, omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem of de dood van je vijanden, ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht, om het volk te kunnen besturen, waarover ik je als koning heb aangesteld. Daarom zal ik je wijsheid en inzicht schenken, en ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zoveel als geen enkele koning voor jou ooit gehad heeft, of ja, na jou ooit nog zal verkrijgen. God verschijnt aan Salomo. We kennen het verhaal natuurlijk. En dan een vraag van, hij vraagt om wijsheid, maar wat is dan wijsheid? Wat vinden jullie dat wijsheid is? Bij dit plaatje wordt trouwens nog een onderschrift, er stond bij, nadat Salomo dit voor elkaar had gekregen, twijfelde niemand meer aan zijn wijsheid. Hoog IQ, goede keuze kunnen maken, inzicht, juiste beslissingen nemen. Er worden hele mooie dingen gezegd en die kloppen denk ik allemaal. Het heeft allemaal met wijsheid te maken. Kennis van God, zeker belangrijk. Wat houdt wijsheid in? Ik denk dat het ook goed is om te kijken of de Bijbel zelf daar licht op werpt. Wat wordt daar nou mee bedoeld? We hebben gezien in dit verhaal dat we gelezen hebben dat Salomo om wijsheid vraagt. Maar dit verhaal staat een aantal keer in de Bijbel. We lezen het in Koningen, maar we lezen het ook in Kronieken. En in Kronieken staat het er net iets anders. Nou, laten we eens lezen wat er in Kronieken staat. Daar staat, die nacht verscheen de Heer aan hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. Salomo antwoordde, schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg en hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Hier staat een ander woord voor wijsheid. Hier staat, in Koningen staat dat God zegt, ik zal je wijsheid geven. En in Kronieken staat dat God zegt, ik zal je het vermogen geven om te luisteren. Kennelijk is wijsheid hetzelfde als het vermogen om te luisteren. Te luisteren naar wat mensen beweegt. Naar wat er leeft in mensen. Om de ander te begrijpen. Voordat je zelf met je mening komt, of met je argumenten, of met je dingen, dat je luistert. Dat je betrokken bent. En dat geldt niet alleen voor leiders, dat geldt voor iedereen. Dat we mogen luisteren naar anderen. Geïnteresseerd zijn. Dat is een verhaal van president Franklin Roosevelt, die merkte dat mensen eigenlijk heel slecht luisteren. En hij moest vaak naar recepties. En dan moest hij talloze handen schudden van mensen die langskwamen en hem een hand wilden schudden. Maar dat er nooit serieus iets gezegd of geluisterd werd naar wat er dan besproken werd tijdens dat handen schudden. Dus op een keer, wat hij deed, was weer zo op zo'n receptie dat er honderden mensen langskwamen, diplomaten en andere hoogwaardigheidsbekleders van allerlei landen die langskwamen om hem de hand te schudden. Bij elke hand die hij schudde, zei hij, ik heb vanmorgen mijn oma vermoord. Dat zei hij elke keer. En niemand reageerde erop. Iedereen zei, oh, hi, nice to meet you, and have a good day. En één buitenlandse diplomaat, die zei tegen hem terug, ik ben er zeker van dat ze het verdiende. Kun jij luisteren? Nou, en dan komt die wijsheid van Salomo. God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. In wijsheid overtrof Salomo alle oosterlingen en alle Egyptenaren. Zijn roem drong door tot alle omringende volken. Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar Salomo's wijsheid te luisteren. Afgezanten van de koning, van de koningen die over zijn wijsheid hadden gehoord. En toch zien we hier dat tweeslachtige weer van Salomo. Want hij had vermogen gekregen om te luisteren. Maar wat gebeurt er nu? Nu komen mensen uit alle landen om naar Salomo te luisteren. Heeft hij het wel goed begrepen? Dat het er niet om gaat dat mensen naar hem luisteren, maar dat hij naar anderen luistert. Wat gebeurt er met Salomo? Dat tweeslachtige. Aan de ene kant wil hij God dienen, de God van zijn vader David. Aan de andere kant zijn er ook zoveel andere dingen die trekken. Die vreemde vrouwen en dat hij toch belangrijk is geworden plotseling. Kan jij luisteren? En dan grijpt God opnieuw in. De tweede verschijning van God aan Salomo. En dan begint ook de volgende fase in het leven van Salomo. Want God voorziet dat het misgaat. Dus toen Salomo de bouw van de tempel voor de Heer van het koninklijk paleis voltooid had, verscheen de Heer hem een tweede keer en zei, ik heb je smeekgebed gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Wat jezelf betreft, als jij mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag, zal ik ervoor zorgen dat jouw troon in Israël nooit wankelt, zoals ik je vader David heb beloofd. Maar mocht je je van mij afwenden en je niet houden aan mijn geboden en bepalingen en in plaats daarvan andere goden gaan vereren, dan wil ik niets meer weten van deze tempel. God waarschuwt Salomo. Hij ziet, als je zo doorgaat, gaat het toch verkeerd. En hij wil hem op het rechte pad houden. Hou je nou toch aan de geboden en bepalingen die ik gegeven heb? En dan is natuurlijk de vraag, welke geboden heeft God dan gegeven voor de koning? Weten we een paar geboden die gegeven zijn? Ook bij dit plaatje wordt trouwens een onderschrift. Daar hoort bij dat Salomo weliswaar 1000 vrouwen had, maar dat hij met al zijn wijsheid er nooit goed achter kwam hoe hij moest omgaan met zijn 1000 schoonmoeders. Welke geboden heeft God gegeven aan de koning? Waar moest de koning zich aan houden? Niet heel veel antwoorden, maar dan gaan we kijken. Eén antwoord zie ik. Zorg voor de armen. Gehoorzaam God. Rechtvaardig oordelen. Ja, dat zijn hele mooie dingen. Trouw in hem, zeker. Ja. Dat zijn dingen die God zeker vraagt. En we lezen in Deuteronomium, lezen we nog heel specifiek, drie dingen die God vroeg aan de koning. In Deuteronomium, voordat er een koning was, aan Mozes heeft God die dingen gezegd en Mozes gaf het weer door aan het volk. En dan zegt Mozes, wanneer u dan gekomen bent in het land van de Heer uw God, dat hij u zal geven, en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien, laten we een koning aanstellen, net zoals de voorkomers heen. Dat is geoorloofd. U mag iemand die door de Heer, uw God, zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Maar hij mag geen paarden gaan houden, want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen. In strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan veel vrouwen erop na te houden, want dat zou tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen. Heel specifiek, drie dingen. Geen paarden, geen vreemde vrouwen, geen geld ophopen. En verder mag de koning alles doen. Wat gebeurt er met Salomo? Salomo schafte wagens en paarden aan. Hij bezat in totaal 1400 wagens en 12.000 paarden. Dankzij koning Salomo waren zilver en goud in Jeruzalem even gewoon als steen. En was er aan cederhout net zo'n overvloed als een wilde vijgenbomen in het heuvelland. Salomo's paarden waren afkomstig uit Egypte en het Keven, waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. Salomo koopt juist wel paarden. En inderdaad moeten mensen, zijn dienaren, moeten naar Egypte terug om die paarden voor hem te halen. Salomo verzamelt geld. Hij hoopt zilver en goud op. En we kennen natuurlijk ook het verhaal van al die vrouwen die hij nam. Hij had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. En deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag verleidden ze hem ertoe andere goden te gaan dienen. En was hij de Heer zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David dat was geweest. En dan de derde les. Hebben wij een verdeeld of een toegewijd hart? Salomo zat altijd op de wip. Aan de ene kant wilde hij God dienen. En vroeg hij om wijsheid om zijn volk te dienen, zoals God dat wilde. Aan de andere kant, al die dingen, de rijkdom, de vrouwen, de macht, de roem, het trok hem. Hij kon er niet los van komen. Hij had een verdeeld hart. Hoe zit het met jou? Jouw leven, is jouw hart toegewijd aan God? Of is het toch verdeeld? Dat er andere dingen ook trekken. Dat je ook andere dingen zo graag zou willen. En dan komt de derde verschijning van God aan Salomo. De Heer werd woedend op Salomo omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de God van Israël. Omdat Salomo zich niet hield aan wat de Heer hem bevolen had. En daarom zei de Heer tegen hem, het is met jou zo ver gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom zal ik het koningschap van je losgeuren en dat aan een van je ondergeschikten geven. Is dit dan het einde? Want wat lezen we daarna nog van Salomo?